Romeinen hoofdstuk 12, vanaf vers 9. Bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen wij met elkaar in Romeinen 12, vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Tot zover de schriftlezing deze ochtend. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Er was eens een gehuwde, maar kinderloze professor in de psychologie. En nu gebeurde het wel dat wanneer de buurkinderen lichamelijk door hun ouders werden getuchtigd, dat hij zijn hoofd naar buiten stak en betoogde dat men zijn kinderen moest liefhebben en lichamelijk niet moest tuchtigen. Nu gebeurde het op een hete nazomermiddag dat de professor klaar was met het aanharken van het grind van zijn erf. Hij had de hele dag hard gewerkt, het zweet gutste over zijn rug. Hij was compleet aan het einde van zijn Latijn. En net toen hij op huis aanriep, zag hij in een ooghoek hoe een van de buurkinderen met zijn driewielertje in zijn pas geharkte grind begon te spelen. Waarop hij, compleet over de rooien, zijn hark neersmeet en op de jongen aanstormde. En net toen hij zijn hand op het zitvlak van de jongen wilde leggen, stak een van de buren zijn hoofd naar buiten en betoogde: "Professor, professor, je moet de jongen lief hebben." Waarop hij geïrriteerd mompelde: "Ja, ik hou ook van hem, maar niet in mijn pas geharkte grind." Nou, ik denk precies dat de apostel zich daar zorgen over maakt. Over mensen die in theorie lief hebben, maar niet in het pasgeharkte grind van een erf. Dat wil zeggen, niet concreet, niet in de praktijk van het dagelijks leven. Ze beweren lief te hebben, maar feitelijk weten ze niet waar ze het over hebben. Hun liefde is eigenlijk surrogaat, nep, onecht, imitatie, kiets, een schijnvertoning. Natuurlijk, ze zijn wel christen, ze belijden de Heer. En naar buiten toe weten ze ook de schijn op te houden, maar feitelijk doen ze maar net alsof. En is het niet meer dan schone schijn? Ja, ze lopen met een lach op hun gezicht en hebben er alles voor over om vooral maar vriendelijk over te komen, maar het is niet oprecht. Achter de voordeur blijkt namelijk dat er legio mensen zijn in de gemeente aan wie zij zich storen. Ze irriteren zich, die ze niet mogen, met wie ze eigenlijk helemaal niets te maken willen hebben. Misschien is dat wel die vent die altijd om een gunst vraagt. Die altijd wat van je moet hebben. Hij doet nooit wat terug, maar iedereen moet altijd alles voor hem doen. Of die broeder of die zuster die altijd in mineur is, altijd kritisch, altijd op een aanmerking, altijd negatief, klagerig, doodvermoeiend. Je loopt het liefst met een grote boog om hem of haar heen. Of die mensen die denken dat ze alles beter weten, altijd over zichzelf hebben. Je wordt er gewoon niet goed van. Ze hebben het zo goed met zichzelf getroffen. Of mensen die er altijd de kantjes van aflopen, die vinden dat een ander het maar moet opknappen. Of mensen met vreemde ideeën, hè, die aan je blijven klitten en die maar doordrammen en opnieuw naar je toe komen. En op een gegeven moment doe je maar net alsof je ze niet gezien hebt. In de hoop dat ze je niet aanspreken. Doodvermoeiend, dat soort mensen. Ja, we lachen natuurlijk wel vriendelijk. We doen wel net alsof we lief hebben. Maar innerlijk hebben we een grote afkeer van dat soort figuren. En we mijden hen van nature alsof ze een of andere ernstige ziekte hadden. Nou, hoe ga je daar nu mee om in de kerk? Want wij herkennen dat allemaal wel in de praktijk van ons dagelijks leven. Want je komt wel in diezelfde gemeente samen. Nu zijn er ook mensen die zeggen, joh, daar moet je niet zo moeilijk over doen. Als je iemand niet mag, dan moet je ook niet gaan zitten huichelen. Maak voor je hart geen moordkuil, zeg maar gewoon hoe je erover denkt. Zeg het maar recht voor ze raap, dan weten ze tenminste wat ze aan je hebben. Maar de vraag is dat nou de manier? Mag je nou zo met elkaar omgaan? Kun je als christenen in de gemeente op zo'n manier met elkaar omgaan? Ik denk het niet. Je kunt het probleem van gehuichelde liefde niet oplossen door voor je hart maar geen moordkuil te maken. Daar hoef je trouwens niets voor te doen, je hart is een moordkuil. Dus dat probleem kun je eigenlijk maar op één manier oplossen en dat is door oprecht te leren liefhebben. Liefde kun je leren. Dus ik zeg het nog maar een keer, liefde kun je leren. Liefde is nu dus niet een griepje wat je hebt of niet hebt en waar je verder niks aan kunt doen. Waar je verder niets aan kunt doen. Liefde kun je leren. In Romeinen 12, vers 1 en 2, heeft Paulus op grond van Gods bewezen ontfermingen opgeroepen om de totaalsom van je leven op het altaar te leggen. Gemeente, in de volkomen overgave aan het hoofd van de gemeente, de Heer Jezus Christus, wordt een mens van zichzelf bevrijd. En vanuit die restloze overgave aan het hoofd van de gemeente gaan we het lichaam de gemeente dienen. Na de overgave aan het hoofd volgt de volkomen toewijding aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. De gemeente is de liefste van de Heer Jezus op aarde. Het is zijn beminde. En daarom dat wij als gelovigen worden opgeroepen, nadat je Christus hebt leren kennen, om je als een levende bouwsteen te laten invoegen in dat plaatselijke, dat lokale lichaam van het Christus, van het lichaam van Christus op aarde, de gemeente. Nogmaals, iemand die zich aan de Heer wijdt als een levend offer, heilig en voor de Heere God aangenaam, welbehagelijk, zal door de uitoefening van zijn genadegave persoonlijk actief betrokken zijn bij de opbouw van de plaatselijke gemeente. De Heer heeft gaven gegeven om elkaar in de gemeente te dienen. Maar gemeente, u begrijpt natuurlijk ook dat het niet genoeg is om elkaar alleen maar te dienen. Want je kunt plichtsgetrouw dienen zonder liefde. De Heer wil dat wij elkaar in oprechte liefde dienen, gemotiveerd door liefde. Nu, na die compacte uiteenzetting over de gaven, roept hij op tot een oprechte liefde. Datzelfde zie je ook in Korinthe 12, nadat Paulus daar een uiteenzetting heeft gegeven, een uitgebreide uiteenzetting heeft gegeven over de genadegaven, wijdt hij een heel hoofdstuk in Korinthe 13 aan de liefde. Die twee horen blijkbaar bij elkaar, zo ook hier in Romeinen hoofdstuk 12. We behoren de Heere en elkaar te dienen, maar wel in liefde te dienen. Nu, het onderwerp wordt meteen heel duidelijk gemaakt. In vers 9 schrijft Paulus: laat de liefde ongeveinsd zijn. Het is net alsof Paulus hier even stopt met schrijven en boven de volgende passage schrijft een opschrift: ongeveinsde of oprechte liefde. In het Grieks staat er het volgende: agape anupokritos. Hoor je? Agape, dat weet je wel, hè? Dat is liefde. Agape anupokritos. Met andere woorden, liefde, maar niet hypocriet. Niet alsof liefhebben. Kortom, ongeveinsde liefde. Oprechte liefde. Dat is immers het kloppend hart van de navolging van Christus. En wat dat concreet betekent, wordt nu in de volgende verse uitgewerkt. We hebben hier vier kenmerken van waarachtige liefde. Niet hypocriete liefde. Niet gedaan alsof. Nu, de liefde waardoor onze onderlinge relaties gekenmerkt moet worden, is ten eerste waarachtige liefde is positief georiënteerd. Vers 9, positief georiënteerd. Waarachtige liefde 2, koestert de familieband. Vers 10, waarachtige liefde koestert de familieband. Waarachtige liefde geeft nooit op. Vers 11 en 12, waarachtige liefde geeft nooit op. En als vierde punt, waarachtige liefde is offervaardig, vers 13. Waarachtige liefde is een offervaardige liefde. Goed, we beginnen bij het begin. Ten eerste, waarachtige liefde is positief georiënteerd. Ongeveinsde liefde heeft altijd een positieve insteek. Paulus zegt, heb een afkeer van het kwade. En dan zegt hij, houd vast aan het goede. Of zoals een andere vertaling zegt, verafschuw het boze, maar klem u vast aan het goede. Nou, Paulus wil zich hier alles behalve genuanceerd uitdrukken. Integendeel, hij laat zich hier bijzonder sterk uit, sterke bewoordingen. Hij kiest heel bewust voor woorden die niets aan de verbeelding overlaten. Het Griekse woord wat hier met afkeer is vertaald, wordt alleen hier in het Nieuwe Testament gebruikt. En betekent inderdaad verafschuwen. Dat wil zeggen, je houdt je er ver van. Ver af. Je schuwt het. Het is zo lelijk, het is zo boos, dat we ons ervan afkeren. Je verafschuwt het. Het gaat Paulus erom dat we het kwade dus op afstand houden. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Nou, ergens aan vasthouden is het tegenovergestelde van verafschuwen. Ergens aan vasthouden. Het is eigenlijk ergens aan vast blijven zitten. Eraan verkleefd zijn. En met al je kracht aan vasthouden. En zo, zegt Paulus, moeten wij nu reageren op het goed en het kwaad in het leven van onze broeders en zusters, onze geliefden. Wij wijzen hun zonde af, wij verafschuwen hun zonde, maar wij wijzen hen niet af. Wij verafschuwen het kwaad dat zij doen, wat hun leven verwoest en hun getuigenis ontkracht en de naam van Christus smaken doet. Maar tegelijkertijd zijn wij gericht op het goede in hun leven en doen alles wat in ons vermogen ligt om hem of haar in het goede aan te moedigen en te helpen om te groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Nu, deze gerichtheid op het positieve in elkaars leven heeft dus twee kanten. Het is belangrijk dat we dat beseffen. Aan de ene kant zetten we dus alles op alles om het goede aan te moedigen. We zoeken het beste van de Heer voor onze geliefde, voor onze broeder en zuster. De agape-liefde zoekt niet zichzelf, maar zoekt Gods allerbeste zegen voor de ander. Wanneer de ander met bepaalde verzoekingen worstelt, zullen wij hen bijstaan in de strijd en hen voor hen bidden en er voor hen zijn wanneer zij ons nodig hebben. Wanneer zij in hun leven met de Heer onderuit gaan, een geestelijke valpartij meemaken, zullen wij hen overeind helpen en bemoedigen met woorden van vergeving en volharding. Wanneer zij blijk geven van geestelijke groei en vrucht in hun leven, dan zullen wij hen dat vertellen. Joh, ik zie je zo veranderen. Weet je, er is niets bemoedigender en aanmoedigender dan iemand die zegt dat hij ziet dat je geestelijk groeit. Of je zegt, joh, ik ben zo bemoedigd door wat je op de kring hebt gedeeld. Je hebt me zo geholpen door wat je hebt verteld. Dat is, broeders en zusters, gehecht zijn aan het goede. Daar helemaal aan verkleefd zijn, daar niet meer los van willen komen. Maar er is ook een andere kant. En die andere kant is aan de ene kant dus de gerichtheid op het goede, maar dat betekent niet dat wij onze ogen sluiten voor de zonde in elkaars leven. De liefde gaat dus niet mee in het kwade. De liefde geeft niet zijn zegen op iets dat zondig is. Die zeg ik nog een keer. Dat is heel actueel, want ik ga het niet verder uitwerken. Maar u begrijpt wel waar het over gaat. De liefde geeft niet zijn zegen op iets dat zondig is. Sommige mensen hebben de grootste moeite mee om juist dat onderscheid te maken. Omdat het verkeerd is om mensen te veroordelen, mag je niets zeggen van eventuele zonde in hun leven, zo menen zij. Maar dat is natuurlijk in tegenspraak met wat de Bijbel ons leert. Door niets te zeggen, vergoeilijk je de zonde. Er is wat dat betreft een zondig zwijgen in de kerk. Dat zie je gebeuren. Dat mensen maar hun hoofd omdraaien. Een zondig zwijgen in de kerk. Door de andere kant uit te kijken, dan zeg je eigenlijk dat het niet zo erg is. Je geeft in feite die ander over aan de zonde. En de zonde leidt altijd tot een of andere vorm van dood. De Heer verafschuwt de zonde. Hij verafschuwt de zonde. En ook wij moeten dat doen. En dat betekent dat je de ander vriendelijk en mild confronteert. Als we de ander werkelijk lief hebben, kunnen we op het moment dat hij zijn leven door de zonde dreigt te verwoesten, niet ons hoofd omdraaien. Je zult op de een of andere manier tot actie moeten overgaan om te helpen en te weerhouden en te corrigeren. Nogmaals, dat heeft helemaal niets met veroordelen te maken of met afwijzing, maar met gehoorzaamheid aan Gods gezaghebbend woord. Het is in Galaten 6 vers 1 dat Paulus zegt, broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen. En wel in een geest van zachtmoedigheid, houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Iemand terechtbrengen, gemeente, betekent dat je iemand weer in het juiste spoor helpt. Iemand is ontspoord en je helpt hem als het ware weer in het spoor van de geest. Zodat iemand weer in gemeenschap met God leeft en bruikbaar wordt. Er was eens een echtpaar, wiens zoon 12 jaar lang niets van de Heere wilde weten. Hij leefde zogezegd een losbandig leven. Was verslaafd aan alcohol en drugs. En leefde met een meisje samen dat van hem in verwachting was. Op een duidelijke en ook vriendelijke manier lieten zijn ouders hem weten dat zij zijn levensstijl zondig en onacceptabel vinden. Maar tegelijkertijd bevestigde zij hem van hun liefde. Zijn moeder bracht hem zo nu en dan een trommel met zelfgebakte koekjes. Met een briefje daarbij, jongen, ik wil je alleen maar even laten weten dat we van je houden. En dat duurde jaren. Zijn ouders hielden hun hart en huis voor hem geopend. Hoewel zijn leven haaks stond op alles waar zij voor stonden. In die rebelse periode had hij liever gehad dat zijn ouders hem hadden aangesproken. Maar uiteindelijk kwam hij tot persoonlijke overgave aan de Heer Jezus Christus. Hij zegt de reden dat ik uiteindelijk verbroken ben, komt omdat ik niet kon omgaan met dat aanhoudende jonge papa en mama houden van je. En al helemaal niet kon hij op tegen die zelfgebakken koekjes. En dat was dus, let u goed op, dat ging niet over een halfjaartje of zo. Dat is even jaren geduurd. Dat hun hart, hun huis voor hun jongen bleef openstaan, terwijl ze heel duidelijk communiceren, je leven is niet goed, jongen, maar we houden wel van je. Ziet u hoe het werkt? Zijn ouders hadden een afkeer van het kwade, maar ze waren gehecht aan het goede. En dat bracht een grote ommekeer in zijn leven teweeg. Nou kan ik jou natuurlijk niet precies zeggen wat jij in jouw situatie moet doen, maar de Heer kan je wel de wijsheid geven die je nodig hebt om in jouw situatie het juiste te doen. Hou vast aan dit principe, gemeente. Onafhankelijk van elkaar, mannen en vrouwen. Ook al ben je getrouwd, onafhankelijk van elkaar. Wees afkerig van het kwade. Gehecht aan het goede. Of, zoals 1 Korinthe 13 zegt, de liefde verblijdt zich niet over onrecht, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Maar tot zover mijn eerste punt. De liefde is dus positief georiënteerd. Ten tweede. Waarachtige liefde koestert de familieband. Waarachtige liefde koestert de familieband. Lees maar mee vers 10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Nou, zowel dat woord broederliefde, Philadelphia, als het woord elkaar lief hebben, spreken van de familieband, een warme genegenheid en loyaliteit in het gezin. En beide woorden werden ook oorspronkelijk voor de bloedband gebruikt. Nu wij die uitgenade en door het geloof de Heer Jezus als onze zaligmaker mochten leren kennen, zijn familie van elkaar geworden. Wij zijn broeders en zusters, de Heere God is onze Vader en het bloed van de Heere Jezus Christus is de bloedband die ons samenbindt. En daarom dat er een liefdevolle familieband is. We hebben elkaar hartelijk lief, toch? Familieleden zijn doorgaans toch loyaal? Wat je broer bijvoorbeeld ook doet, het blijft je broer. Je houdt hem altijd de hand boven het hoofd. Je bent niet jaloers als hij de zegen mee heeft, maar je verblijdt je met hem. En je lacht niet in je vuistje als hij tegenslag heeft. Naar anderen toe zul je altijd met respect over hem praten. En in bijzijn van anderen ga je achter hem staan. Ook zul je zijn vertrouwen niet beschamen. Hij is per slot van rekening je bloedeigen broer. Als hij jou teleurstelt of kwetst, zul je dat zo mild mogelijk en zo min mogelijk bedreigend met hem delen. En je zult hem ook vergeven. Je mag in een aantal opzichten met hem van mening verschillen. Maar wanneer ze hem aanvallen, ga je pal voor hem staan. En neem je het voor hem op en je verdedigt hem. Zo hoor je als familie met elkaar om te gaan. Je bent loyaal jegens elkaar. Ik vraag mij af of dat wij dat in onze individualistische maatschappij nog herkennen. Wat hebben wij in de plaatselijke gemeente een grote dosis broederliefde nodig. Natuurlijk, je moet altijd oppassen voor bijbedoelingen. Maar soms zijn we daarin zo doorgeslagen dat we met het badwater ook het kind hebben weggegooid. Met dat gevolg dat er soms bar weinig onderlinge liefde, genegenheid, warmte en loyaliteit is. De onderlinge liefde van de eerste christenen was, zoals je misschien weet, zo manifest, zo zichtbaar, dat de ongelovigen daar jaloers op werden. Waardoor velen de Heer Jezus als hun zaligmaker leerden kennen. De liefde in de eerste gemeente had een infecterende en aanzuigende werking. Het was gewoon niet te ontkennen. Gemeente, de ongelovigen moeten door onze onderlinge liefde, door de liefde in het huisgezin van de Heer kunnen zien dat wij kinderen van de levende God zijn. De Heer Jezus zegt, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Nou, helaas weet de wereld dus dat christenen elkaar behoren lief te hebben. En op zoek naar deze broederliefde komen ze de gemeente binnen. En hoe vaak gebeurt dat dan niet dat ze daar teleurgesteld vandaan komen. Ze zijn op zoek naar liefde, maar ze krijgen, let u goed op, een gorddroge uiteenzetting over de christelijke theologie of een eenvoudige systematische verklaring van een bijbelboek. Hij zegt, Ezing gaat dat nou? Nou, u kent mij denk ik voldoende om te weten dat ik dat juist bijzonder belangrijk vind. Kijk, een eenvoudige, systematische, bijbelverklarende prediking is van groot belang voor geestelijke groei en ontwikkeling van het normale christelijke leven. Maar, broeders en zusters, let u goed op, dat kan natuurlijk nooit te nimmer in de plaats komen van praktische onderlinge liefde. Sterker nog, een bijbelse prediking en het normale christelijke leven worden gekenmerkt door liefde. En daartoe roept Johannes ook op als hij zegt, mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Waarachtige liefde koestert het huisgezin, de gemeente van de levende God. En daar hoort ook bij dat we elkaar eren, want vers 10b zegt, ga elkaar voor in eerbetoon. Dan zeggen wij, dit is een eredienst. En in de eredienst worden geen mensen geëerd, maar gaat het om de eer van de Heere God. Amen, broeders en zusters. Zeker. We willen geen applaus tijdens een doopdienst. Geen applaus als iemand goed of fijn getuigenis heeft gegeven. We willen niet dat iemand aan het publiek voortdurend op de schouder wordt geklopt. Gaat uiteindelijk naar zijn schoenen lopen. Moet je helemaal niet willen. Maar er staat hier toch wat. Hè? Heeft u het gelezen? Daar kun je niet zomaar overheen lezen. Er staat, ga elkaar voor in eerbetoon. Dus in het huisgezin van de Heer bewijzen we elkaar niet alleen liefde, maar ook eer. En in een gezond, harmonieus gezin zullen de gezinsleden erop toezien dat ieder de eer krijgt die hem of haar toekomt. Ze zullen, zoals Paulus dat aan de Filippenzen schrijft, de ander altijd uitnemender achten, voortreffelijker achten dan zichzelf. Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat we maar doen alsof. Dat we doen alsof minder bekwame mensen zeer bekwame mensen zijn, terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. Nee, het is niet zoals bij dat meisje dat na haar eerste pianoles buitensporig door haar ouders werd geroemd. En ook zelf toen meende een begaafde pianist te zijn. En toen zij haar kans schoon zag, ging zij tijdens een ieder heeft iets dienst achter de piano zitten en harkte wat op de toetsen. Waarna er door de gemeente groot applaus werd gegeven. En het kind maar denken, wat kan ik goed spelen, de stakker. Ja, we zijn er soms in onze gezinnen toe geneigd, maar ook in de gemeente. Nee, het is niet de bedoeling van deze tekstgemeente dat we gaan zitten liegen, dat we doen alsof. Nee, het gaat hier zoals vers 9 zegt, over ongeveinsde, over waarachtige liefde. Paulus spreekt over door liefde gemotiveerde ootmoed die gericht is op de eer van anderen in plaats van op eigen eer. Nou, dat is de oorzaak van veel spanningen in lokale plaatselijke gemeenten, het tekort aan onderlinge eer en hoe we daarmee omgaan. Ik heb het zien gebeuren, iemands naam stond niet in het kerkblaadje of werd niet vanaf de preekstoel genoemd, met dat gevoel dat dit dwars ging liggen. Of iemand anders kreeg de eer om een bepaalde feestelijke dienst te leiden. En de ander voelde zich gepasseerd en straalde tijdens die dienst door afwezigheid. Weet je waar broeder die of die is? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Terwijl we het allemaal wisten natuurlijk. Of iemand voelde zich tekort gedaan omdat niemand hem bedankte voor het werk wat hij had gedaan. En daarom hoeven ze in het vervolg niet meer bij hem aan te komen. Ze hoeven bij hem niet meer te zijn omdat hij geen bedankje heeft gehad. Natuurlijk moeten wij degene die eer verdienen, gemeente, eer geven. Maar als we werkelijk lief hebben, zoals de Heere dat hier zegt, liggen wij er niet wakker van als dat niet gebeurt. Daar ben je niet op je teentjes getrapt en verongelijkt. Geen eer halen, gemeente, maar wat staat er? Eer geven. Elkaar uitnemender achten. We zijn meer geïnteresseerd dat anderen in de familie geëerd worden dan dat we zelf eer ontvangen. Zullen we dat maar voornemen? Mannen in het huwelijk, vrouwen in het huwelijk ook. En in de gemeente van de Heer, niet eer, het gaat me niet om eer te ontvangen, maar hoe kan ik jou nou eer? Als we dat nu allemaal doen, hè, wat een harmonieuze plaatselijke gemeente zullen we dan zijn. Wow. George Fervor citeert in zijn boek Zalig zijn de radicalen het volgende gebed. En het is zo passend dat ik het gewoon maar wil voorlezen. Het is een gebed. Bid het in je hart maar mee. O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aan. Bevrijd mij, Jezus, van het verlangen om geliefd te worden, van het verlangen om verheerlijkt te worden, van het verlangen om geëerd te worden, van het verlangen om geprezen te worden, van het verlangen verkoren te worden boven anderen, van het verlangen geraadpleegd te worden, van het verlangen goedgekeurd te worden, van de angst vernederd te worden, van de angst geminacht te worden, van de angst een berisping te ondergaan, van de angst vergeten te worden, van de angst uitgelachen te worden, van de angst onrechtvaardig behandeld te worden, van de angst verdacht te worden. En, Jezus, verleen mij de genade om te verlangen dat men anderen meer lief heeft dan mij, dat men anderen meer waardeert dan mij, dat anderen meer aanzien zullen genieten dan ik, dat anderen gekozen worden en ik opzij gezet. Dat anderen geprezen worden en ik onopgemerkt blijf. Dat men te alle tijden aan anderen de voorkeur geeft. Dat anderen heiliger mogen worden dan ik. Als ik maar zo heilig word als nodig is. Gemeente, laten wij gericht zijn op het eren van elkaar en niet op eigen eer. En de ander uitnemende achter. Ga elkaar voor in eerbetoon. In eerbetoon elkaar ten voorbeeld. De liefde is positief georiënteerd en de liefde koestert de familieband. Ten derde, waarachtige liefde geeft nooit op. Waarachtige liefde geeft nooit op. Dat lijkt een samenvatting te zijn van de volgende 6 opdrachten. Vers 11, wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heere, verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Of laat uw ijver niet verslappen of bekoelen. Gemeente, iemand lief hebben kost veel. Daarvoor zul je alles op alles moeten zetten. Liefde is een werkwoord. Het kost je wat om die ander lief te hebben zoals de Heer dat van ons vraagt. Het kost je bloed, zweet en tranen. Als je weet dat die bepaalde figuur in de gemeente aanwezig is en dat je hem of haar moet lief hebben, dan breekt het koude zweetje al uit. Dan heb je hem of haar weer. Zoveel als het kost om hem of haar lief te hebben. Het is veel natuurlijker en ook gemakkelijker om die ander te negeren. Ook zijn er mensen die onze liefde niet beantwoorden en dan is het helemaal gauw gedaan. Dan laten we de ander heel gemakkelijk in zijn sop gaar koken. Ik ben gekke Jantje niet, zeggen we dan. Ik heb het geprobeerd, maar ik blijf niet bezig. En dat zien we nogal eens in het huisgezin van de Heere gebeuren. Dat broeders en zusters de weg van de minste weerstand kiezen. En zeker als er niet aan onze verwachtingen wordt voldaan. Doe het niet, zegt Paulus. Blijf vasthouden. Laat niet los. Volhard. Geef nooit op. Wees niet traag. Wat uw inzet betreft. Laat je ijver in dit liefdebetoon niet verslappen. Ja, zegt u, dat zou ik wel willen. Maar hoe kan ik dat opbrengen? Nou, twee. De liefde geeft niet op. De liefde die niet opgeeft, komt voort uit een vurige geest. Vers 11b. Wees vurig van geest. Dat wil zeggen bruisend, sprankelend, vlammend. Het gaat hier om geestelijke drijfkracht, enthousiasme, ijver, inzet. Nu is er onder de verschillende uitleggers verschil van mening over de vraag of hier de menselijke of de Heilige Geest wordt bedoeld. Misschien, gemeente, bedoelt Paulus wel beide. Want echt geestelijk vuur in de menselijke geest is altijd het werk van de Heilige Geest die in ons woont. En daarom dat wij vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest zijn we lauw, traag, nergens toe te bewegen. En daarom dat Paulus zegt in Efeze 5, wordt vervuld met de Geest. Dan kun je volharden onder de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven. Laat je aanvuren door de Geest. Het bewijs van dit geestelijke vuur is niet noodzakelijk religieuze opwinding of enthousiasme, maar ook moedig gehoorzamen en dienen van Jezus Christus. Vers 11c, dien de Heere. Wanneer wij de Heilige Geest toestaan om een ootmoedige en dienstbare geest in ons te vormen, zullen we in staat zijn, gemeente, om onder de meest zware omstandigheden te blijven liefhebben en de Heere te blijven dienen. Ook al komt er niets terug. En daarbij zullen wij, vervuld met de Heilige Geest, de hoop niet verliezen. Vers 12, verblijd u in de hoop. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat je verblijdt over de toekomstige ontmoeting met de Heere in de lucht, wanneer hij komt voor zijn gemeente. Hij is onze hoop. Hij is de garantie. Hij is de zekerheid van onze opstanding. Hij garandeert onze toekomst. Wij hopen op het beste wat nog komen gaat. Deze hoop is een constante bron van vreugde. Deze hoop versterkt ons voornemen om te volharden. Om niet op te geven. Verblijd u in de hoop. Dat is een keuze, gemeente. Om je te verblijden in de toekomst die de Heere voor je heeft. En omdat wij aangevuurd worden door de Heilige Geest, omdat wij voor alles de Heere dienen en leven uit de hoop, kunnen wij ook geduldig zijn met mensen die ons het bloed onder de nagels vandaan halen. Die ons leven bemoeilijken, die je irriteren, die je vervolgen en die je verdrukken. Er staat: wees geduldig in de verdrukking. Geduld. Weet je, dat is een prachtige eigenschap. Geduld brengt rust en innerlijke vrede, beheerstheid, doelgerichtheid en overzicht. Toch zijn veruit de meeste mensen enorm ongeduldig, zowel met zichzelf als met anderen. Ik spreek uit ervaring. Geduld is namelijk alles behalve gemakkelijk op te brengen. Vooral niet als je gestrest bent of als je nog een hele hoop op je to-do-list hebt staan. En daarom dat wij aangevuurd moeten worden door de Heilige Geest en ons moeten verblijden in de hoop. Alleen dan kunnen wij geduldig zijn in de verdrukking, in tegenspoed, door geduldig om te gaan met mensen die ons leven bemoeilijken. Zelfs wanneer wij ons niet geduldig voelen, gemeente, zullen wij hen de liefde van Christus laten zien. En dat is niet hypocriet, Want je voelt het niet. Het is niet hypocriet. Maar het is een uiting van waarachtige liefde. De grootste hulp om vijanden lief te hebben is het gebed. Vers 12c. Volhard in het gebed. Als wij oprecht willen lief hebben, zullen wij volhardend voor hem of haar moeten bidden. Zelfs wanneer we dat niet zo voelen. Eerlijk gezegd, gemeente, heb ik er gevoelsmatig de grootste moeite mee om te bidden voor mensen die altijd in mineur zijn en negatief zijn of kritiek op mij hebben. Er zijn mensen geweest die me echt pijn gedaan hebben. En nu zegt de Heer dat ik voor hen moet bidden. Dat wil zeggen, ik moet hun naam op mijn lippen nemen. En voor hen gaan bidden. Van nature heb ik daar zoveel moeite mee. En toch, zo nu en dan doe ik het. Dan zeg ik, Heere, wilt u hem maar zegenen met al het goede van u. Ik heb een buurman. Die maakt vele waar. Is dat met zijn bedrijf gekomen. En ik dacht daar rustig te wonen. Woonde wel relatief rustig. Maar ik vind dat hij te veel lawaai maakt. Toen dacht ik, waar ga ik nou voor bidden? Dat zijn bedrijf over de kop gaat. Ik dacht, dat kan ik niet maken. Toen ben ik de Heer gaan bidden. Heer, wilt u maar geven dat zijn bedrijf zo groot mag worden. Dat hij in deze loods niet meer terecht kan. Het gebed is nog niet verhoord. Het gaat er dus om, gemeente, dat we het goede gaan bidden voor degene waarmee we het moeilijk hebben. En het is nogmaals moeilijk om die woorden oprecht te bidden. En toch moeten we dat leren. En dat heeft een wonderlijke uitwerking, want het betekent dat er meer ruimte komt, ook in je emoties, naar die ander toe. Bid regelmatig en volhardend voor de mensen waar je het moeilijk mee hebt. Vraag de Heer om de allerbeste zegen voor hem of haar. Waarachtige liefde is 1. Positief georiënteerd. Waarachtige liefde koestert de familieband. En waarachtige liefde geeft nooit op. Ten vierde en tot slot. Waarachtige liefde is mededeelzaam en gastvrij. Waarachtige liefde is mededeelzaam en gastvrij. Vers 13. Wees deelgenoot in de noden van de heilige. Leg u toe op de gastvrijheid. Waarachtige liefde is mededeelzaam. Of draagt bij in de noden van de heilige. Letterlijk staat hier gemeenschap hebbend aan de noden van de heilige. Waarmee gezegd wordt dat de noden van een broeder en zuster beschouwd moeten worden als een eigen nood. Met andere woorden, Paulus zegt, jouw nood is mijn nood. De nood van de enkeling is de nood van allen. Dat is wat Paulus hier zegt. Het verdriet van die een is het verdriet van ons allen. Jouw nood is mijn nood. In het lichaam van Christus zijn de noden van sommigen de noden van de hele gemeenschap. Dat is in Handelingen 4, dat we daar een sprekend voorbeeld van hebben. Daar lezen we, er was ook niemand onder hen in de eerste gemeente die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. Waarachtige liefde is mededeelzaam. Dat raakt je portemonnee. Dat ben je misschien niet gewend dat er zo over gesproken wordt. Maar waarachtige liefde heeft ook alles te maken met mededeelzaamheid. Dat wil zeggen dat je voorziet, ook financieel bijdraagt in de noden der heiligen. En als laatste punt, waarachtige liefde is gastvrij. Er staat hier, leg u toe op de gastvrijheid. Nu verwarren sommige broeders en zusters gastvrijheid met entertainment. Met gastvrijheid wordt niet de Mrs. Bucket, of moet je het zeggen, bouquet entertainment bedoeld. Met dat candlelight menu, heeft u het wel eens gezien? Ik had tijden niet meer, maar ik heb het wel vroeger gezien. Een heerlijke maaltijd bereiden, gemeente. En een mooi gedekte tafel aanschuiven, aan een mooi gedekte tafel aan. Weet u wat dat is? Dat is entertainment. Op zich is daar niets mis mee, en persoonlijk kan ik daar enorm van genieten. Maar het is geen gastvrijheid. Bij zo'n heerlijke maaltijd en zo'n mooi gedekte tafel kunnen verschillende motieven een rol spelen. Misschien dat je je culinaire hoogstandjes wil laten zien aan elkaar. of je prachtig ingerichte woning, of je kostbare servies zo van kijk mij eens en daar waarde aan ontlenen. Of misschien is het een verkapte poging om zelf een uitnodiging te krijgen. En dat valt allemaal onder de Mrs. Bouquet filosofie. Gastvrijheid richt zich op wat mensen echt nodig hebben. Het is je huis, je middelen gebruiken om de noden van dat moment in het leven van een man of vrouw of een familie te ledigen. Op deze manier word je niet ingenomen door het uiterlijke ding of alles wat schoon is, alles wat glimt, alles wat recht staat en in de juiste verhouding is. Hoeveel mensen stellen dat niet als voorwaarde voordat ze iemand uitnodigen? Nee, ik moet eerst nog even dat en eerst nog even dat. Eerst nog zus, eerst nog zo. Nogmaals gemeente, entertainment maakt zich zorgen over uiterlijke dingen. Gastvrijheid daarentegen maakt zich zorgen over de mensen en richt zich op wat zij nodig hebben. In de gastvrijheid staat de gast centraal, niet de gastheer of zijn huis. Het woord legt u toe, betekent dat we dat van nature niet hebben. Dat we onze gastvrijheid moeten aanbieden, dat we naar die ander moeten uitreiken. We moeten niet wachten tot het ons gevraagd wordt. Sterker nog, jaag de gastvrijheid na. Het is een van de vereisten voor het oudsteschap. Om een ouderling te zijn, moet je gastvrij zijn. Niet alleen tegenover elkaar, maar ook tegenover vreemdelingen. En niet alleen in onze gezinnen, maar ook in de gemeente. Laten wij de gasten die in onze gemeente binnenkomen een gastvrij onthaal verlenen. Je bent hier misschien zelf een nieuwkomer en je vindt het misschien eng om op iemand af te stappen met de vraag, bent u hier voor het eerst? En dan, dat je als antwoord krijgt, nee, ik kom hier al vanaf het begin. Geen leuke binnenkomer. Maar je zou jezelf wel kunnen voorstellen. Ik ben, en je zegt wie je bent. En we kunnen vragen aan de andere hoe die de dienst ervaren heeft. En dat kun je zelfs doen als je hier vandaag voor het eerst bent. Natuurlijk zou een ander naar je toe moeten komen straks. Als je hier als gast bent, dan mag je dat redelijkerwijs ook verwachten. Maar, wacht even, je kunt ook zelf het initiatief nemen. Je deelt een aantal persoonlijke dingen met elkaar en wellicht dat je elkaar uitnodigt voor een maaltijd en voor verdere kennismaking. Dat is, leg u toe op de gastvrijheid. Gemeente, waarachtige liefde. Dat is niet het oproepen van gevoelens van genegenheid. Het is niet zo dat je jezelf gaat opwerken zodat je iemand uiteindelijk leuk gaat vinden. Het is een onzelfzuchtig omzien naar anderen in nood. Het is een onvoorwaardelijk liefdevol uitreiken naar de ander. Niet om te laten zien dat jij een geweldig vriendelijke persoon bent. Om vervolgens te gaan zitten afwachten op een bedankje of een uitnodiging. Nee, ongeveinsde, waarachtige liefde vergeet zichzelf en zoekt de ander en ledigt hun noden. Zou jij vandaag door de kracht van de Heilige Geest het besluit willen nemen om te gaan liefhebben met de liefde waarmee Christus ons heeft liefgehad? Hij is het grootste bewijs van waarachtige en ongeveinsde liefde. De Heere God heeft vanuit de hemel niet gezegd, ik heb je lief, ik heb je lief mens, oh wat hou ik van je. Nee, de Heere God heeft niet ongeveinsd lief, of niet geveinsd lief. De Heere God bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Hij is uit zijn comfortzone gekomen. Hij is over de grens van de hemel gestapt. In de drek van ons leven. In de ellende van ons leven. En daar heeft hij ons, zijn vijanden, geestelijke doden bezocht. En tot zijn kinderen gemaakt. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Mogen de Heere u en mij deze gemeente zegenen met waarachtige liefde. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op de troon. Amen. Laten we samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we deze ochtend heel concreet mochten nadenken over die opdracht om elkaar ongeveinsd lief te hebben. En dat we mochten leren dat liefde allereerst positief is georiënteerd en het kwade ver af schuwt. Dank u wel dat we mochten leren dat waarachtige liefde de familieband, de band met de broeders en zusters koestert. En hoog aanslaat in het leven. Dank u wel dat waarachtige liefde volhoudt en nooit opgeeft. En dat u ons ook vertelt dat dat kan door dat uw Heilige Geest, onze geest, aanvuurt. We zeggen u dank, Heer, dat de waarachtige liefde offerwaardig is. Wij bidden u dat we naar die liefde in ons leven zullen leven. Dat we daadwerkelijk zullen liefhebben. Leer ons dat alle heren in huwelijk, gezin, gemeenteleven en samenleving, opdat de wereld zal zien dat wij uw discipelen zijn. En dat het evangelie niet maar een mooi verhaal is, maar een levensveranderende realiteit. De kracht Gods tot behoud voor een iegelijk die gelooft. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan nog met elkaar zingen. In voorbereiding op de viering van het avondmaal. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon.